Okay. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, mijn beker is overvloeiende. Gemeente, zingen we daarvan. Psalm 23, die prachtige psalm over de herder van de schapen en die ook de tafel aanricht voor zijn kinderen, zijn schapen. Psalm 23, vers 1 en vers 2. Gemeente, ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En na de samenvatting daarvan zingen we op Psalm 51. En daarvan het tweede vers, ook met die woorden die in de preek ook bijna letterlijk terugkomen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog en daarom ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waardig. 51 vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: De eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is een enig God. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, mogen we tot u naderen in onze gebeden. Wij danken u voor wie u bent. We hebben over u gezongen als de herder van de schapen, de herder van uw kudde. En u, Heer Jezus, die uzelf de goede herder noemde. Wij danken dat u niet alleen aan uzelf hebt gedacht. Heere, het zou, nadat wij bij u vandaan zijn gegaan, zo voor de hand hebben gelegen, dat u uw eigen weg was gegaan. Maar u hebt omgezien naar schapen in nood, naar schapen in de verstrooiing, in de verwarring. Schapen die dolende, dwalende waren over deze aarde. Hoe bijzonder dat u vanuit die rommelende ingewanden van u, vol van barmhartigheid, omzag en voorzag in genade en behoud in uw Zoon Jezus Christus. En dat u zo uw kudde hebt geformeerd en dat u daar zorg voor draagt tot de dag van vandaag. Hoe bijzonder als we gewijd mogen worden als schapen van uw weide, in de grazige weide van het woord, gevoed mogen worden. Heren, u weet wat we nodig hebben. U weet ook wat we kunnen verdragen. Heren, misschien voor de een nog die redelijke onvervalste melk, maar voor een ander dat vaste voedsel, die meer kunnen verdragen. Heren, wij bidden, mag het in de verkondiging er steeds allemaal in zitten. En daar hebben we uw geest voor nodig, dat die ons leidt. En Heren, leidt ons vandaag, als voorganger, als gemeente, in die grazige weide en aan die stille wateren, om te ontvangen en om ook te mogen herkauwen, te mediteren. Heren, geef dat de vrede mag gevonden worden bij u, daar waar u wijdt. En dat het een oase mag zijn. Een plaats ook waar de rust wordt gevonden en het vette van uw huis mag worden geproefd en gesmaakt. Heren, in een dienst als deze, een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal, worden we geroepen onszelf te beproeven, te onderzoeken of we in het geloof zijn. En Heren, dan kan het zo makkelijk dat we onszelf beproeven en dat we zoveel tekorten en zonden in onszelf vinden dat we besluiten af te blijven. Heren, maar dan die woorden uit het formulier. De mens beproeven zichzelf en eten alzo. En dan staat er niet en blijven af. Heren, wat een lieflijke dwang bij u vandaan. Wel dat beproeven. En Heren, met al die tekorten van ons, al dat zonnige wat nog tegen onze wil in is, ons is overgebleven aan uw voeten terecht te komen, het u te beleiden en u over te houden en van uw vrijmoedigheid te ontvangen om toch aan te komen, Heren, en dan niet met volle handen, maar met lege handen om te ontvangen van u. U, die gastheer, die nodigt en die uitdeelt. En Heren, wij danken u dat u aan uw tafel ons geloof wil versterken, dat u ons wil verzekeren van uw hartelijke liefde en trouw ten opzichte van ons. En Heren, dan kan er zoveel zijn dat tussen ons en tussen u instaat. Heren, wilt u het maar afbreken, wilt u het opruimen en geef dat we zelf ook alles mogen doen om het op te ruimen. En Heren, geef dat we zo ook steeds weer in herinnering mogen brengen hoe u in ons leven begon, hoe het allemaal nieuw werd. En dat oude werd afgebroken en we meer en meer gebouwd mochten worden in u, de Heer Jezus Christus. En nu steeds hartelijke liefleerde krijgen, Heer. En dan weten we dat er ook heel veel tegenin komt. En dan weten we dat Satan soms ook heel sterk is. En dan weten we dat er tijden kunnen zijn in ons leven dat het vervlakt en dat het verflauwt. Heer, ook dat kan er zo zijn. Heer, dan bidden we u, wilt u het wegdoen? Wilt u ons geloof verlevigen dan? Heer, geef dat we met kracht door uw geest bekleed mogen worden. Heere, dat die kracht van de geest in ons werkzaam mag zijn. Om dat geloofsvuur steeds opnieuw aan te wakkeren en ons vol te maken van u. Opdat we ook de neiging, de gedrevenheid mogen voelen om ook daar weer uitdeler van te mogen zijn. Uitdeler van die vele genade van u. Heere, en dan kent u ons. En Heere, dan bidden we u het verbond waar u dat eenmaal met ons gesloten hebt. Wilt u het vernieuwen. Heere, opdat we vaster mogen staan steeds weer op dat fundament Christus Jezus. En dan bidden we ook voor degenen die u niet kennen. En voor wie het misschien allemaal vreemd is. Heere, trek dan maar. En maak maar heilig jaloers. Hierin, kom dan maar ons leven binnen. Om het ook daar nieuw te maken. Opdat we ook bij u horen als kind van u. Vernieuwd. Geheiligd. Gerechtvaardigd. Om zo te delen. In die wonderlijke genade van u. Heer, we bidden, maak alles wel in deze dienst. Help in de verkondiging van uw woord. Geef daarin alles wat nodig is. Opdat het niet mensenwoorden blijven, maar geïnspireerde woorden door uzelf. Heere, schenk het. Opdat het een woord mag zijn ook in de kracht van uw geest. Heer, we bidden voor en ieder hier, ook thuis. Maak het goed. Geef die verbondenheid in u. Heer, we bidden voor en ieder die een taak in deze dienst heeft, vanuit het bestuur. Ook de broeder die dienst heeft en na de dienst ook nog de kinderen van de zondagsschool zal toespreken. Heere, hoe bijzonder. Gedenk hen. Heere, we bidden voor organist, voor de koster. We bidden voor degene die de techniek bedienen. Heere, we bidden, wees ons allen goed en genadig en vergeef. Genadig al onze zonden. Hoor onze beden om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel. Ik lees met u uit Micha 7, waar zowel vandaag, vanmorgen als volgende week de tekstwoorden uitgenomen zijn. Ik lees met u het hele hoofdstuk vanmorgen, Micha 7, vers 1 tot en met 20. Ai mij, want ik ben, als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn, er is geen druif om te eten, mijn ziel begeert vroeg rijpende vrucht, de goede tierenne is vergaan uit het land. En er is niemand oprecht onder de mensen. Ze loeren altemaal op bloed. Ze jagen en ieder zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding en de grote spreekt de verderving van zijn ziel en zij draaien ze dicht in één. De beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag van uw wachters, uw bezoeking is gekomen, nu zal hun verwarring wezen. Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een voornaamste vriend, bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon vraagt de vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. De vijanden van de man zijn zijn huisgenoten, maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben. Dan zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, dan zal de Heere mij een licht zijn. Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoeren. Hij zal mij uitbrengen aan het licht, ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken, die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien, nu zal ze worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Asser af zelfs tot de vaste steden toe, en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting. Zijn er inwoners halve vanwege de vrucht hun handelingen? Gij dan, wijt uw volk, met uw staf, de kudde van uw erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead, als in de dagen van oud. Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen toen gij uit Egypte land uittoog. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn, vanwege al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Ze zullen ook stof likken als een slang. Als kruipende dieren van de aarde zullen ze zich beroeren uit hun sloten. Ze zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich over ons weer ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten van de zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. Ik wil graag vanmorgen met u stilstaan bij vers 9b. En volgende week zondagochtend hoop ik dan stil te staan bij vers 7 en 9b, vanmorgen 9a en dan volgende week ook nog even 9b meenemen. En in de nabetrachtings- en dankzeggingsdienst vers 18 tot het einde. Maar vanmorgen vers 9a, 9a. Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn twist en mijn recht uitvoert. Tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten boven de preek boeten voor iemand anders. En ik kan me voorstellen als u dit gedeelte gelezen hebt, dat u denkt, hele oude taal en waar gaat het over? Ik hoop dat we in de drie diensten daar iets meer duidelijkheid met elkaar over kunnen krijgen. Maar we gaan eerst nog zingen met elkaar. Uit Psalm 119, de profeet is heel eenzaam. En daar zingt Psalm 119, de tiende vers ook van, ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Dan heb ik namens uw bestuur ook nog de volgende afkondigingen. Wat de diensten voor volgende week zondag 20 juni Deo voor Lente betreft, dan hoop ik in beide diensten 10 uur bediening heiligavondmaal en 7 uur 's avonds voortzetting heiligavondmaal en dankzegging u te mogen voorgaan. Wat de collecte betreft, eerste collecte onderhoudsfonds, tweede collecte evangelisatie en deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang, van harte bij u aanbevolen. Dan nog een mededeling, woensdag 16 juni is er om 20 uur om 8 uur een bezinningsavond. U wordt daarvoor hartelijk hier in de kerk uitgenodigd. Het zal ook uitgezonden worden via de livestream. Als u vragen hebt betreffende het heiligavondmaal of er is iets wat u belemmert, dan kunt u zich melden bij de secretaris van het bestuur, broeder Heek, voor censure morum. Dit kan op maandagavond van 19:30 tot 20:00. En straks na de zegen wordt u verzocht weer te gaan zitten, want dan wordt er nog afscheid genomen van de kinderen van de zondagsschool. Tot zover deze afkondigingen. 119 vers 10. Gemeente, jongens en meisjes, stel je voor, je zit in een klas bij een meester en niemand vindt de meester aardig. En het is eigenlijk nog erger, de leerlingen hebben eigenlijk allemaal een hekel aan hem. En op zekere dag heeft de meester een nieuwe auto. Een spiksplinternieuwe, hele mooie kleur en hij glanst aan alle kanten. En dan de volgende dag heeft een van je klasgenoten een plannetje. En hij zegt, luister naar mij. Ik heb spijkers bij me. En die meeste van ons, hè, die moeten we niet, hè? Jullie toch ook niet. Wie gaat er mee vanmiddag na schooltijd naar de parkeerplaats? En dan nemen we die spijkers mee en dan gaan we die auto, die spiksplinternieuwe glanzende auto van de meester, bekrassen met spijkers. En jij zit ook in die klas. En jij hoort het en je vindt het zo gemeen. Je vindt het vals. En je zegt het ook dat je het gemeen vindt en dat je er niet aan meedoet. Dan lach je uit. En 's middags, zo gezegd, zo gedaan. Naar de auto. De spijkers komen tevoorschijn. En weldra heeft die prachtige auto de eerste kras te pakken. En de tweede kras. En als er één keer twee krassen op zitten, gaat de derde kras nog makkelijker. En de vierde. En het gaat maar door. Volgende morgen staat de directeur voor de klas. Hij kijkt heel erg boos. Wie heeft dit gedaan? De auto van de meester. Zijn ogen staan zeer donker. Niemand die de vinger opsteekt. Niemand. Zo vals. En dan, stel dat jij dan je vinger opsteekt. En zegt: meester, ik heb het gedaan. En u mag mij straffen. En dan denk je, ja maar, die heeft toch niks gedaan? Dat is toch onredelijk? Dat is toch niet de bedoeling? En toch is dat wat de profeet Micha zelf doet. In zo'n omstandigheid. Zelf de straf op zich nemen en zeggen dat hij het gedaan heeft. Gemeente Micha, profeet. Wanneer leefde die ongeveer, nou ja, zo'n 2.500-3.000 jaar moeten we dan eventjes terug in de geschiedenis. En heeft een hele prachtige naam. Zijn naam betekent wie is als God. En in die naam komt vooral de heiligheid van God naar voren. En als er één geweest is die volop in zijn leven overtuigd was. En daar ook blijk van gaf van de heiligheid van de Here, dan was het Micha wel. En dat zie je zo vaak bij Bijbelheiligen die prachtige namen hebben, dat zo'n mooie betekenis van zo'n naam ook uitkomt in hun leven. Wel, bij Micha zie je dat ten voeten uit één en al eerbied voor de heiligheid, de majesteit, de verhevenheid van de Here. En deze Micha was profeet van de Here. Jongelui, dat is mooi, hè? Profeet zijn van de Here. Mag je over hem vertellen? En ja, dan mag je steeds weer met zijn woord bezig zijn. En dat woord mag je doorgeven aan anderen. En als profeet sta je ook zomaar rechtstreeks in contact met de Here. Want de Here vertrouwt jouw dingen toe. En de Here vertelt jou wat je moet doorgeven. En soms laat de Here ook al iets van de toekomst aan jou weten. Dat ook aan het volk door te geven. En als profeet mag je het volk bemoedigen, mag je het volk vertroosten. Prachtig. Maar aan het profeet zijn van God zit ook een andere kant. Want soms moet je van Gods wegen dingen zeggen die helemaal niet zo prettig zijn. En die schuren. En die pijn doen. En die mensen helemaal niet willen horen. Positieve dingen zeggen in preken, dat is ook vaak niet zo moeilijk willen we wel horen, maar als je oordelen moet aanzeggen, ja, dan kan dat aversie oproepen. En Micha moest het, hij moest zijn eigen volk het oordeel van God aanzeggen. En waarom? Het volk had gezondigd. In vers 1, en dat beeld komt in de Bijbel vaker voor, ook bij Jesaja. In vers 1 wordt het volk Israël vergeleken met een wijngaard. Met de bedoeling dat er vruchten komen. En wie is de wijngaardenier? De landman, dat is de Heere zelf. En wat een zorg besteedt hij aan die wijngaard. De beste zorg, de beste bescherming, de beste bemesting, noem maar op. Er ontbreekt helemaal niets aan. En dan aan het eind van het seizoen, ja, dan denk je, als je zo natuurlijk alles verzorgd hebt en zo, je hebt er alles aan gedaan, dan mag je toch wel een beetje oogst verwachten. En als dan de wijngaardenier komt, de landman, om de oogst binnen te halen, dan blijkt er hier in de wijngaard Israël niets, niets, niets aan oogst te zijn. Geen druiventros, zelfs geen druifje, geen vijg, helemaal niets. En als eigenaar van zo'n wijngaard, ja, dan zou je denken van weg ermee. Gaan we iets anders verbouwen, alles eruit. En toch, ja, de Heere als wijngaardenier heeft zoveel geduld. Want wat doet hij iedere keer? Dan stelt hij dat oordeel toch nog weer uit. En zo prachtig komt dat ook naar voren in Lucas 13. De Heer Jezus vertelt daar een gelijkenis over een man die een wijngaard heeft, een eigenaar. En in die wijngaard daar staat een vijgenboom. En na een jaar gaat hij kijken of er wat vrucht gevonden wordt. Helemaal niks. Maar ja, misschien volgend jaar. Hij laat hem nog een jaar staan. Volgend jaar gaat hij weer kijken. Weer helemaal niks. Nou ja, nog maar een jaar geduld. Derde jaar gaat hij weer kijken. En weer niks. En dan is het zat. En dan zegt hij tegen de wijngaardenier, hè, die eigenaar zegt tegen de wijngaardenier, hak hem om. Weg ermee. Zo'n vijgenboom heb ik niks aan. En daar kan ik beter iets anders neerzetten. En wat zegt die wijngaardenier dan? Laat hem ook nog dit jaar staan. Dan ga ik er nog één jaar helemaal tegenaan. En als er dan nog geen vrucht komt, nou ja, hak hem dan maar om. Moest denken aan, jongens en meisjes, aan de olijfboom. We hebben niet zo'n grote boom die wij in onze tuin hebben staan. Ja, 1,5 meter misschien. Afgelopen winter vroor het nogal. En we hadden er hem wel met een zak ingepakt en zo. Maar goed, ja, hij was toch wel bevroren. En 1,5 maand geleden stond ik er zo bij te kijken. En ik denk, ja, komt helemaal niks meer. Helemaal niks. En toen kwam dit gedeelte in me op. Er kwam zomaar boven van, laat hem ook nog dit jaar staan. Ik zeg tegen mevrouw, we halen hem er nog niet uit. Ik kreeg deze tekst naar me toe, dus we laten hem nog staan. En wie schetst mijn verbazing, zo een dag of 10 geleden, de eerste blaadjes werden zichtbaar. En nu, ja, hij gaat het helemaal doen. Prachtig. Nou, als er één geduld heeft met een wijngaard, dan is het de Heere. Ook voor zijn eigen volk. En waarom? Hij wil namelijk vrucht zien. Groei, bloei, leven in de wijngaard. Daar is het hem om begonnen. En als dat nou niet gebeurt, want dat is de situatie in Micha 7. Geen enkele vrucht, alleen maar schuld en nog eens schuld. Gemeente, het is niet te beschrijven wat er in Micha 7 gebeurt. Ik kan me voorstellen dat het taalveld dermate is in Micha 7, dat er een heleboel aan ons verstaan ervan ontgaat. Maar er is wel heel veel aan de hand daar. Het is gewoon met geen pen te beschrijven. En dat gold niet voor een deel van het volk, maar voor het hele volk. En we lezen in vers 2 gewoon dat er, ik zeg even wat dingen met eigen woorden, dat er geen goede en oprechte mensen meer zijn. Die zijn er gewoon niet meer. En ze loeren, staat er, allemaal op je bloed. Dat betekent, je bent je leven niet veilig. In je eigen land, in je eigen woonplaats, rond je eigen huis. Ze kunnen je zomaar doden. En je bestelen en noem maar op. En de rechtspraak, dan denk je, ja, maar die is het toch? Nou, die was zo corrupt als het maar kan. Als je maar geld had, en dan kon je zo de rechter omkopen. En die sprak je wel vrij. Wat je ook gedaan had, maakte niet uit. En vooral vers 5 is heel aangrijpend. Je kon je vrienden niet eens meer vertrouwen. Je beste vrienden niet, je familieleden niet. zelfs je gezinsleden niet, zelfs je eigen vrouw met wie je het bed deelde, kon je niet meer vertrouwen. Ja. Iedereen had zoiets, ben ik mijn broeders hoeder. Ik zorg voor mezelf. En de rest, die bekijkt het maar. Ieder leefde voor zich zonder God. En de profeet, deed hij eraan mee? Nee. Helemaal niet. En reken dat dat een eenzaam bestaan is. Als je de enige bent die rekening houdt met de Heer en zijn geboden. En we hebben het gezongen. Ik ben ook hier een vreemdeling hier beneden. En dan heb je ook niemand meer om op terug te vallen. En in zo'n situatie is het ook heel makkelijk om in een soort slachtofferrol te gaan zitten. Zo van ik arme ik. En dan ben ik de enige die nog over is. En dat je jezelf veel beter gaat voelen. En helemaal gaat verheffen boven anderen. Dat kunnen we ook beter maar niet doen. Let op de profeet Jeremia. Of op de profeet Micha. Hoe hij het aanpakt. Wat hij gaat doen. Het zou toch, jongens en meisjes, heel reëel zijn geweest als deze profeet het volk zou hebben aangeklaagd. Als hij het volk ongezouten de wacht zou hebben aangezegd. En doet hij dat? Nee, absoluut niet. En wat zegt hij dan? Heel dat volk heeft gezondigd, hè? En hij heeft ze gewaarschuwd. En hij heeft niet meegedaan. En wat zegt hij dan? Ik heb gezondigd, Heer. En ik heb uw gramschap, uw toren verdiend. Straf mij maar. Ik heb het gedaan zoals dat kind in die klas de vinger opsteekt. Die het niet gedaan heeft. En die gewaarschuwd heeft. En die dan toch zegt, meester, ik heb het gedaan. U mag mij straffen. Gemeente, we kunnen vanmorgen blijven steken in de tijd van Micha. Hoe erg het allemaal was toen, lang geleden. Maar dit gedeelte houdt ons anno 2021 een heel grote spiegel voor. Onze tijd, onze samenleving, ons eigen leven, onze eigen kerken, want als we het over Israël hebben, dan hebben we het ook over de kerk. Hoe is het in ons eigen land, onze samenleving, onze gezinnen, onze kerken en in verband met het avondmaal laten we maar gewoon ook bij ons eigen leven blijven. Hoe staat het met de groei en de bloei, het leven, de vrucht in ons eigen leven? Micha 7 is wel ergens een tekening ook van onze tijd, van onze samenleving. Ik ben momenteel een boek aan het lezen van een Afrikaanse kardinaal, een zwarte kardinaal, en dat gaat over onze tijd. En soms is het best wel rooms en je kunt delen overslaan, maar het geeft zo'n scherp beeld van onze tijd en het is zo herkenbaar. En dan denk je, een kardinaal uit Guinea, uit een totaal andere samenleving, totaal andere context, die daar nu ergens in Rome dienst, een totaal andere kerk. Maar waar hij de kerk, ook zijn kerk, maar wat hij tekent, dat geldt ook voor protestantse kerken. En de tijd die hij laat zien, die hij schildert, is zo herkenbaar voor onze tijd. Als hij erop wijst dat het verleden het moet ontgelden. Tradities, dogma's, erfgoed, zekerheden. En dan wijst hij erop, we staan aan de avond van de tijd. De titel luidt ook, het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde. Zo kijkt hij tegen de tijd, tegen de wereldgeschiedenis aan. Het is avond en het neigt naar het einde. En dan zegt hij allerlei dingen van vroeger, allerlei tradities, dingen die onder ons volkomen zekerheid hadden. Ze worden gerelativeerd, ze worden aan de kant geschoven. Bovendien richtlijnen van de Bijbel over huwelijk, seksualiteit, het onderscheid tussen de geslachten, relaties, alles moet kunnen. En zegt hij, er moet, en dat wil men, koste wat het kost, een verbond komen tussen de moderne wereld en de kerk. En in dat verbond, dat monsterverbond, moet de wereld dan de kerk dicteren hoe ze moet geloven, hoe ze moet leren, wat ze wel en niet mogen zeggen, en vooral wat de ethische richtlijnen betreft. De auteur, Robert Sarah, noemt onze wereld een wereld onder heerschappij van Satan en zonde. En waar is Satan altijd op uit? Op verwarring en verdeeldheid. En zegt hij dan, het lijkt of alle zondebesef verdwenen is. Dat goed en kwaad niet meer bestaan. Het relativisme is een vreselijk bleekmiddel dat alles wegwist. Er is verwarring over de leer en over de ethiek. Wat slecht is, wordt goed. Wat goed is, wordt slecht. En terwijl de behoefte om gered te worden niet meer gevoeld wordt. En zegt hij het evangelie wat zout is. Wat hebben wij ervan gemaakt? Suiker. En daardoor smaakt het niet meer. En dan kunnen we ons storten op allerlei organisatiedrang en allerlei drukte. Maar zonder de geest heeft het geen enkel effect. Een plaatje van onze tijd. Micha 7 is ook ergens een plaatje van onze tijd. Ons wordt een spiegel voorgehouden. Terwijl de Heere ook ons heeft gewaarschuwd. In de tijd van Micha was de profeet die waarschuwde. Hebben wij ook niet een waarschuwing van Gods wegen gehad? De coronacrisis? Was dat niet een ernstige roepstem? En als we de balans opmaken, hè, als er meer verruimingen komen, hoewel we weten helemaal niet hoe het gaan zal, maar goed, nu en wat meer verruimingen komen en als we dan onze vraag stellen, waar heeft die lockdown en waar hebben al die beperkingen ons gebracht? Heeft het ons goed gedaan? Er is om gebeden of de Heere er iets goeds door wilde uitwerken. Maar eerlijk gezegd zie ik er nog steeds niet zo heel veel van. Wat je hoort van, we willen op vakantie. En we willen weer zo snel mogelijk terug naar het oude. Alsof we niks van geleerd hebben. En allerlei mensen die al aangeven van, nou ja, kerkdiensten via livestream gaat toch ook prima. Waarom zouden we weer terug gaan fysiek naar de kerk? Dit gaat toch ook goed. Gemeente, we hebben vertrouwd op onze kennis, onze wetenschap, onze techniek, onze technologie. Terwijl we het moeten afleggen en moesten afleggen tegen een piepklein virusje. Met al onze kennis en met alle macht die we dachten te hebben. De Heer heeft erin geblazen. En we hebben het uiteindelijk aan onszelf te danken. Gemeente, het is vanmorgen heel makkelijk om de vinger uit te steken naar anderen, naar onze tijd, onze samenleving en noem maar op. Maar laten we maar gewoon dicht bij huis blijven. Ook in verband met het avondmaal. De profeet had niet meegezondigd. Hij was echt anders. En laten we in een voorbereidingsdienst dan ook ons eigen leven daar eens naast leggen. Hè? Naast dat van de profeet. En is ons leven ook echt anders dan de wereld. Micha was echt anders. Leefde anders. Sprak anders. Hield andere dingen voor. Is ons leven ook echt anders? Mag je zeggen heilig? Ten aanzien van de wereld. Is ons leven een leven uit hem en uit de geest. Een leven als kind van de hemelse vader. Levend uit zijn hand. Misschien denkt iemand, ja, maar het is allemaal zoveel vlakker. Ik had het zoveel levendiger gehoopt. Het is soms zo onder de maat. En soms word ik zo in beslag genomen door alles van deze tijd. En het kabbelt soms zo en soms is het zo lauw. Al dat gedoe en zo. Gemeente, wat kunnen we beter doen? Daar maar naast Micha gaan zitten. En gewoon ook maar de Heere te beleiden, Heere. Ik heb gezondigd. En dan gaan we het even niet hebben over alles van de wereld. Alles van ons eigen land, de samenleving, al die mensen die maar doen. Nee, ik heb gezondigd. En ik ben de straf waard. Gemeente, is rijk om zondaar voor God te worden. Berouw erover te hebben. En alles gewoon ook maar eerlijk. Alles op te biechten voor de Heere. En Micha deed nog meer. Hè. Let op vers 7. Waar we het dan volgende week over hopen te hebben. Dat hij de wacht betrekt op de, bij de God van zijn heil. Hij wacht op de God van zijn heil, op de God van zijn zaligheid. Wat is er rijker dan dat? Wachten op hem. Je vastklampen aan hem. Hij verwacht het van boven, gemeente. Daar moeten we het van hebben. De Heer heeft omgezien vanuit zijn genade naar zondaren. Hij heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft alles aan zijn wijngaard gedaan. En gemeente, vanuit dit gedeelte valt er ook heel veel licht op Christus. Micha, hij riep uit, ik heb gezondigd. En ik zal uw toren, uw gramschap dragen. Terwijl hij niet had meegezondigd. En wat doet hij? Hij toont zich solidair met zijn volk. En hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt niet, ik ben zo solidair met mijn volk dat ik naast hen ga staan. En heren, we hebben samen gezondigd, we verdienen samen de straf. Ik ga daar ook naast staan. Dat zegt hij niet. Hij houdt zijn volk er helemaal buiten. En hij zegt, heren, ik heb gezondigd. En ik heb het gedaan. En ik verdien de straf. En laat die maar op mij neerkomen. Ik zal hem dragen. Gemeente, hier zien we volop lijnen lopen naar Christus. Micha lijkt op Jezus. Of in het natuurlijk niet helemaal, want ja, Micha deed niet mee en zo. En toch zou je Micha niet zomaar een zonderloze kunnen noemen. Want Micha was ook zondaar, was ook mens met zijn eigen tekorten. De Heer Jezus was totaal onschuldig. De zonderloze. En toch biedt hij zich ook aan. Want ik wil de toren dragen. En hij wilde tot zonde gemaakt worden. En hij wil dan niet de toren dragen samen met zijn volk, maar in plaats van. En hij houdt zijn volk in de luwte, opdat de toren op hem terechtkomt. En Micha droeg de toren. En Jezus draagt die toren ook nog een keer weg naar het vloekhout om er verzoening over te doen. Hij gaat staan in de plaats van zondaren, schuldige zondaren. En daar staat hij weerloos, als een lam ter slachting geleid, doet zijn mond niet open, man van smarten. Gemeente, Micha voelde zich eenzaam. Zou die Jezus zich niet eenzaam gevoeld hebben? Ja toch? Denk alleen maar aan de hof, in de nacht. En dan heeft hij alleen dat groepje vrienden nog bij hem. En één daarvan, hij weet het, die gaat hem verraden. En dan op dat hele moeilijke moment in die nacht, een worsteling in de nacht, verlaten al zijn vrienden hem. Dat is eenzaam. En dan word je door een vriend tussen aanhalingstekens verraden en meegevoerd. En dan later aan het kruis, uitgespuugd door de wereld, door de aarde, ergens tussen hemel en aarde inhangend, verlaten door zijn vader, donker van de vorst van de duisternis dat om hem heen komt, over hem heen, alles donker maakt. Neergedaald tot in de hel. Om ons, u, jou en mij te redden. En te laten delen in de eeuwige zaligheid. Ik voor u, daar u anders. De eeuwige dood had moeten sterven. Hij voor een schuldig volk. Voor een schuldige samenleving. Voor een schuldige kerk. Gemeente, hier gaan de deuren van het evangelie wijd open. Wij hebben gezondigd, dat moeten we gewoon eerlijk zeggen. Wij staan schuldig. En dan is hij daar, die tot zonde gemaakt wilde worden, om ons te bevrijden, te verlossen van al die zonden van ons, al die schuld en ons te redden van het verderf. Gemeente, dit slaat onze eigen gerechtigheid radicaal uit handen. Dit zet ons op onze plaats. En dan verheffen we ons niet meer boven anderen die het in onze ogen allemaal zo verkeerd doen en zo. Die, die familieleden, die kerk, die mensen, die samenleving, noem maar op. Dan gaan we belijden. Ik heb het gedaan, wat kwaad was in uw ogen. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. En gemeente, in de week van voorbereiding is het goed om dit ook echt op ons te laten inwerken. Een schuldeloze, die stierf, die de straf droeg voor schuldenaars, als wij, die de straf op zich neemt. En ik weet dat er in onze tijd velen zijn die zich aan dit evangelie stoten, die zeggen, dat kan niet waar zijn. Dat God, die een God van liefde is, torent, dat hij zijn kind ervoor over heeft, dat hij zijn kind laat bloeden, dat kan niet. God is immers alleen maar liefde. Gemeente, maar God heeft ook die andere kant. En daar kunnen we tegenaan hikken, als God met zijn oordelen komt en met die andere kant van hem, die strenge kant van hem, die rechtvaardige kant ook van hem. Maar weet u, als we ook die kant, die rechtvaardige kant van hem, innerlijk leren aanvaarden, dan gaan we de dingen wel anders zien. Wij kunnen de dingen die ons overkomen, ook als het moeilijk is, zo bekijken van onderop. Maar als we nou innerlijk gaan aanvaarden dat God ook die andere kant heeft, dan gaan we steeds meer van bovenaf het bekijken. Van ja, maar de Heer heeft gelijk. Hij is de Heilige. Dat maken wij ervan terecht. En dat dit op onze weg komt, dat is helemaal terecht. En bovendien, daar heeft hij natuurlijk zijn bedoeling mee. Want hij wil dat alle dingen meewerken voor ons bestwil. Ook als hij met zijn oordelen komt. Opdat we maar onvoorwaardelijk ons altijd overgeven aan hem. En gemeente, dan die genadige kant van de Heer. Want die blijft hier over. En wat staat er dan? Totdat hij mijn twist twist. Ik kan me voorstellen dat u even niet helemaal begrijpt wat dit bedoelt. Daar wordt mee bedoeld. Totdat hij mijn zaak verdedigt. Niet dat hij dan tegen mij gaat strijden. Maar dat hij het juist voor mij op gaat nemen. Dat hij aan mijn kant gaat strijden. En dan gaat hij ook nog hem recht verschaffen. En dan denk je, waarom? Waarom doet deze rechter het zo? De hemelse rechter, Mich heeft toch schuld beleden? Mich heeft toch gezegd dat hij de straf zal dragen? Nou, als iemand in de rechtbank dat zegt, van ik heb het gedaan, en ik wil de straf ook dragen, nou, dan is het toch beklonken. En dan kan een rechter toch heel snel zeggen, oké, dat is het vonnis. En het wordt uitgevoerd. Klaar. Doet deze rechter dat? Nee. Hij is zo totaal anders. Hij gaat dan onze zaak verdedigen. En in plaats van rechter, wordt die rechter advocaat. En dan gaat hij het voor me opnemen. En die gestrengheid van die rechter, die verdwijnt zomaar als sneeuw voor de zon. En wat blijft er over? Ineens een vriendelijk aangezicht. Vol vrolijkheid en licht. En dan gaat hij vonnis uitspreken. Ja, het is helemaal geen vonnis. Het is vrijspraak. U bent vrij. U bent niet schuldig. U krijgt mijn rechtvaardigheid. Vrijgesproken. Voor altijd. En dan denk je, hoe kan het? Je hebt schuld beleden. Je hebt gezegd, ik wil de straf dragen. Gemeente, het is ook niet te snappen. Dat een rechter redder wordt, een schuldige onschuldige. Weet u wat Luther zei? Dat is nou Gods vrolijke ruil. Ja. Hij die onze zonde wil overnemen en ons zijn gerechtigheid schenkt. Opdat we die gerechtigheid dan ook mogen ontvangen en mogen aannemen. En dan denkt u, kan het? Het staat zo'n mooi woordje. Het woordje totdat. Als de hemelse rechter tegen ons zegt, tot hiertoe en niet verder, Ik neem jouw straf op me. Ik ga ervoor boeten. Want daarom ben ik in de wereld gekomen. Gemeente, in dit gedeelte schittert het Lam van God bijzonder. Johannes de Doper wees hem aan. Het Lam Gods, dat de zonde van de wereld, en wat rijk als je mag weten, mijn zonde, heeft weggedragen. Gemeente, dit Lam, dat wil de zonde niet alleen dragen, ook wegdragen. De schuld ervoor op zich nemen. Hij kromde zijn rug en liet de ongerechtigheid op zich neerkomen om het weg te dragen naar het vloekhout. Hij wilde hangen op de plaats waar de toren van God neerkwam. En al die schalen van Gods gramschap, die daalden op hem uit liefde voor ons. Zo lief had die zondaars dat hij voor hen stierf. Gemeente, daar ligt het fundament van onze zaligheid. In hem, in zijn kruisverdiensten. Het staat ook zo prachtig verwoord in ons avondmaalsformulier. Opdat wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Gemeente, de zaligheid is in geen ander. In hem hebben we nou echt alles. Voor tijd en voor eeuwigheid. En gemeente, wat is het rijk om volgende week aan zijn tafel ons te verheugen over die zaligheid. Ons te verwonderen over hem. Brood dat gebroken wordt. Wij hadden het verdiend dat wij gebroken werden. Straf op ons neerkwam. Maar hij liet het gebeuren. De wijn die vergoten wordt, wijst op zijn bloed. Om ons te kunnen reinigen en vrijspreken. En hij riep uit, doe dat tot mijn gedachtenis. Hij is het zo waard dat we zijn dood verkondigen. Totdat hij komt. En als u of jij misschien hier nog buiten staat. Ja. Eén ding. Stel niet uit. Stel niet uit. Ik moet denken aan twee gevallen. Zeer recent. Afgelopen maandag werd de 35-jarige bekende organist Hugo Bakker begraven. 35 jaar. Prachtig werkzaam in de dienst van de Heer. Hartstilstand. Zelfde dag overleden. We worden allemaal geen 80. Jongelui, denk aan gisteren. Op het voetbalveld. Eriksen. Plotseling. Zomaar. Spelend. Een hartstilstand. Hij is gereanimeerd. Hij leeft nog. Maar zijn leven hing aan een zijden draad. 29. Het kan morgen eeuwigheid zijn. Het kan vandaag. Stel niet uit. En waar moeten we dan zijn? Nou, daar gaat vers 9b over. Bij het licht. Dat we geleid worden naar het licht der wereld. En ja, die de bewoners van de duisternis roept tot zijn wonderbaar licht. En die het uitriep. Wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Maar het licht des levens hebben. Amen. Gemeente, we zingen we over die vergeving van zonde. 32 vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Omdat die ander de straf heeft gedragen. gemeente, we lezen nu het eerste deel van het formulier om het heiligavondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heiligavondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel uitrichten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenk in ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruisers gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken en ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Juist zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoek in ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord, en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Gemeente, dan gaan we nu danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we de Heere danken dat Matanja Boon is geslaagd voor haar examen. En we denken ook aan al diegenen in ons land die niet slaagden of een herexamen moeten doen. We willen bidden voor de heer K. Schoemacher, die op 11 juni de leeftijd van 93 jaar mocht bereiken. We willen bidden voor mevrouw van der Spek, die top met haar gezondheid. Voor George van Elteren, die ook top met zijn gezondheid. We denken in dat opzicht ook aan de heer Pronk, de heer Verboom, de heer Chris van Oosterbrugge. En we gaan vanmorgen ook bidden voor de kinderen die de zondagschool gaan verlaten. Marijke, Samuel, Bastiaan, Matthijs, Aaron. We gaan de Heer ook danken voor al het onderwijs wat ze mochten ontvangen. En ook bidden voor degenen die dat onderwijs hebben gegeven. Waardevol werk. Om dankbaar voor te zijn. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u. U, Heere Jezus Christus. Dat u de straf wilde dragen. Dat u tot zonde gemaakt wilde worden. Heere, niet samen met uw volk. Maar in plaats van. Dat u de schuldenaars erbuiten liet. En u de schuldeloze de straf droeg. Voor ons niet te begrijpen. Voor ons misschien onredelijk. Heer, maar u hebt het gedaan, uit louter genade, om ons te redden, opdat wij zouden zijn, gerechtigheid in u. Heer, opdat wij zouden delen in uw rechtvaardigheid, die wonderlijke ruil. Heer, we kregen vanmorgen vanuit het woord een heldere spiegel voorgehouden, ook in een week als deze, een voorbereidingsweek. Heer, en wie komt er als schuldeloze uit? Heer, we moeten het allemaal belijden. Wij hebben gezondigd. En wij zijn het waard dat we uw toorn dragen. Heere, wat groot. Als in ons leven het mocht komen tot die wonderlijke ruil. Heere, dat we onze ongerechtigheden leerden kwijtraken bij u. En dat we mogen delen. In uw gerechtigheid, uw heil, uw genade, uw zaligheid, leven uit u. En Heere, dan gaan we toch niet aan vanwege onze gerechtigheid. Heer, het is allemaal geschonken. Allemaal genade. En daar danken we u voor. Onze zaligheid ligt niet in ons, maar buiten ons. In uw volbrachte werk. Heren, mogen we vanmorgen ook voorbeden doen. U ook danken. Wij danken u voor Matanja, die mag slagen voor haar examen. U bent een God die talenten geeft, gezondheid en middelen om te studeren, ook mogelijkheden. Heer, ook verstand. We bidden, gedenk haar ook wat haar toekomst betreft. Stel haar tot zegen in haar leven, ook met de gaven die u haar gegeven hebt. Heer, we bidden ook voor haar vriend Koert, voor heel het gezin, voor de familie. Geef dankbaarheid en de eer aan u. Ook dat is uiteindelijk allemaal geschonken. Heb dank. Heer, zo bidden we ook voor degenen die niet zijn geslaagd of een herexamen hebben. Gedenk ook hen. Heer, zo danken we u ook voor het onderwijs dat 5 kinderen jarenlang mochten ontvangen op de zondagsschool met ook vele anderen. Heer, heb dank dat het in alle vrijheid kan. Wij danken u voor degene die dat mochten geven, zo ook in hun vrije tijd, ook vanuit de liefde van hun hart. Om ook de jonge generatie te laten delen in het heil dat ze u leren kennen en leren lief krijgen. Heer, wilt u uw rijke zegen eraan verbinden. En geef hen ook iedere keer weer uw geest en ook de liefde om het te doen met alles wat in hen is. Heer, wij bidden voor al die 5. Voor Marijke en voor Samuel en voor Bastiaan. Voor Matthijs en voor Aaron. U kent ze in hun jonge leven. U weet van hen af. Ach Heren, wilt u hun Heren en Heiland zijn. En mag hun leven een leven voor u zijn. In uw dienst. Heren, dat er vrucht gevonden mag worden in hun leven. Groei en bloei, het leven uit u. Vrucht, dat bent u waard. Wees nabij. Heren, zo danken we ook voor de 93 jaren die broeder Schumacher mocht ontvangen. Hoe bijzonder. Zegen hem en zijn vrouw in de avond van het leven. En laat het licht zijn. Heren, betoon uw nabijheid. Ook in het oude worden, ook als dingen moeilijker gaan. Ondersteun en sterk. Heren, zo bidden we voor mevrouw van der Spek. Ook wat haar gezondheid betreft. Heren, u weet van de moeite, de zorg, de onzekerheid. Waar ze mogelijk een nieuw herseninfarct gehad heeft, waardoor ze nauwelijks meer kan spreken. Hoe moeilijk je niet meer te kunnen uiten in wat je wilt zeggen, wat je wilt kenbaar maken. Heer, ondersteun en vertroost haar in deze fase van het leven die zo onzeker is. Heer, wees als bepaalde lichaamsfuncties het opgeven, haar steun, haar toeverlaat, vertroost en bemoedig. Heer, zo bidden we ook voor broeder George van Elteren, die topt vanwege een tumor in zijn prostaat. Ach, Heer, gedenk hem, als hij een serie behandelingen moet ondergaan. Verbind uw zegen eraan. O Heer, wees hem en zijn vrouw in alle dingen nabij. We mogen weten dat hij het van u verwacht. Heren, wilt u dat vertrouwen, die verwachting niet beschamen. U bent de Almachtige en daar mogen we op pleiten. Schenk hem in alles, alles wat nodig is in alle dingen. Heren, zo bidden we ook voor degenen die verder genoemd werden. Broeder Spronk, Verboom, Oosterbrugge, soms gaat u diepe wegen. Heren, geef dat ze vrede hebben in de weg die u met hen gaat. Ondersteun hen in alle omstandigheden. Heren, zo bidden we ook voor de broeders en de zusters die vervolgd worden omwille van het evangelie. Soms ook heel dichtbij. Als we opgeschrikt worden door dingen die in ons eigen werelddeel gebeuren. In Finland, waar mensen uit de kerk allerlei dingen niet meer mogen zeggen. En daardoor ook vervolgd kunnen worden, gestraft kunnen worden. Heere, zo dichtbij. Ondersteun en sterk en bemoedig hen. Heere, we bidden voor uw volk Israël. U weet van alle obstakels voor een nieuwe regering. U weet ook van de wereldwijde hetsen tegen uw eigen volk. Heere, geef dat uw volk iets mag uitstralen van de vrede van u. En dat ook anderen daarbuiten jaloers mogen worden op de God van Israël. Heere, zo hebben we u heel veel te vragen. We hebben u ook heel veel te danken. Neem onze dank aan. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons als we van hier gaan. Geef ook allemaal uw zegen. Heere, geef een gezegende week van voorbereiding. Misschien zijn er heel veel dingen die van ons gevraagd worden, maar toch ertussendoor. Heer, en onze gedachten kunnen toch ook onder het werk bij u zijn. Heere, kom maar veel over en maak het goed. Geef dat we uw zegen mogen meedragen en eruit leven. Hoor onze beden om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 27, het zevende vers. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Gemeente, ga dan heen in vrede. In die vrede wens ik ook de gemeente die thuis heeft meegeluisterd toe. En draag met u, ontvang de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
Zo, fijn dat jullie er allemaal zijn. Sommigen mochten zelfs extra naar de kerk, omdat ze vanmorgen helemaal niet aan de beurt waren. Afscheid nemen van zondagsschool, maar ook kijken wat er gaat komen. We gaan zometeen 3 dingen doen. Jullie gaan er eerst iets van zingen, van wat gaat er nou komen? Wat de toekomst brengen mogen. De organist zal met jullie meespelen. Dat willen jullie samen eerst zingen. Daarna krijgen jullie een mooi cadeau. En daarna gaan wij als gemeente jullie ook nog toezingen. Die 3 dingen gaan we zo samen doen. Jullie mogen eerst zingen. Ja, dankjewel. Ja, jullie hebben het eigenlijk zelf al gezegd. Wat gaat die toekomst nou brengen? Jullie hebben allerlei plannen. Je gaat naar groep 8 of je gaat zelfs naar het voortgezet onderwijs. Je hebt misschien je klassenlijst gekregen, viel misschien wat tegen. Ken je helemaal niemand? Wat gaat er nou gebeuren? Wat gaat de toekomst brengen? Gaan alleen meisjes mee naar je klas? Of ja, bij jou weet ik het niet precies, maar je zal vast ook heel veel dingen tegenkomen als je denkt, ja, ik weet het allemaal niet hoe dat gaat. Of na groep 8 en misschien denk je van, oh en daarna, ja wat gaat er allemaal gebeuren? Ik moest denken aan een boek wat ik pas heb gelezen. En jullie hebben wel eens over hugenoten gehoord, hè? Een paar honderd jaar geleden was er een meisje van 14, ongeveer jullie leeftijd, net iets ouder, leefde in Zuid-Frankrijk. Misschien ben je er wel eens geweest op vakantie. Zuid-Frankrijk. Oh, en dan ga je op vakantie en als papa een beetje doorrijdt, dan zijn we er in 12, 13 uur. Nou, dat meisje, wat in de Heere Jezus geloofde, ja, die was 7, toen moest ze naar een klooster. Want in Frankrijk, daar was Lodewijk de 14e, die was koning. En die had een hekel aan iedereen die in de Heere Jezus geloofde. Een hekel aan de christenen. En die zei, weet je wat, die kinderen die stoppen in een klooster en de ouders die stoppen in de gevangenis. En dan gaan we die kinderen opvoeden, die vergeten straks hun ouders en dan worden ze straks keurige mensen. Nou, die ouders van dat meisje, die konden nog vluchten, die gingen naar Zwitserland. En toen dat meisje 14 jaar was, vonden de nonnen uit het klooster dat ze super netjes was en mocht ze bij familie gaan wonen in Frankrijk. Nou, haar ouders, die woonden ondertussen in Zwitserland en konden hun dochter niet vergeten. Weet je wat ze hebben gedaan? Ze hebben iemand die Frankrijk heel goed kende en ook echt de Heer Jezus kende, die hebben ze als gids helemaal vanuit Zwitserland naar Zuid-Frankrijk gestuurd. Met de opdracht, ga onze dochter halen. Ga onze dochter redden. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft er maanden over gedaan. Eerst helemaal naar het zuiden van Frankrijk. Toen moest hij nog dat meisje zoeken. En toen hij haar had gevonden, toen zei hij, volg mij. Ik wil je gids zijn. Ik ga je redden. Je ouders die zijn op zoek naar je. Maar die mogen hier zelf niet terugkomen. Het is mijn opdracht om je veilig, je snapt eigenlijk wel wat ik al wil zeggen, hè? Veilig in het beloofde land, veilig in Zwitserland wil brengen. Nou, dan denk je, oh ja, nou, dan gaan we van Zuid-Frankrijk, dan gaan we naar Zwitserland. Nou, dan moet je wel even verplaatsen in die tijd. Dat gaat natuurlijk niet met de auto over de Route du Soleil, hè, gewoon de snelweg met 130. Nee, overal waren soldaten van de koning, die waren op zoek naar mensen die op de vlucht waren, want die gingen ook in de gevangenis met gevaar voor eigen leven, gingen op de vlucht. Dus zij moesten juist door een weg zoeken waar geen soldaten waren. Dus dan zoek je de moeilijkste weg om gered te kunnen worden. Over de bergen, 's nachts ergens wandelen en overdag slapen. Nou, dat meisje, dat had maar één opdracht. Volg de gids. Blijf bij hem. Als je een eigen weg gaat zoeken, je bent pas 14, hè, dan verdwaal je. En dan kom je vast een soldaat tegen. Of een wild dier die er vroeger ook heel veel waren. Dat heeft ze gedaan. De gids gevolgd. Soms was het zo moeilijk, zag ze het niet meer zitten. Soms waren er blijde momenten, want er was er eindelijk een plek, dat wist de gids. Als we hier een paar dagen schuilen, bij christenen in huis, kunnen we even op adem komen, als een oase. En dan kunnen we daarna weer verder. Na maanden is zij veilig aangekomen. De gids is gepakt. Die heeft zich opgeofferd voor dat meisje, zodat zij door kon gaan en veilig is aangekomen. Jullie weg, wat de toekomst brengen mogen, weet ook niet hoe dat gaat. Maar we zijn wel op weg met z'n allen. En die weg gaat nu weer een stukje verder. Jullie worden uitgenodigd voor de plus 12. Jullie worden verwacht bij de catechisatie. Maar wat gaat dat, ja, hoe gaat dat allemaal gaan? Hoe gaat dat allemaal? Nou, jullie hebben een heel mooi cadeau gekozen. De Bijbel met uitleg. Alle 5. Super dik. Heel zwaar. Maar neem hem vooral elke zondag mee. En lees er ook elke dag uit. Want zoals de dominee zei, van, ja, het is soms wel een beetje lastig, hè, in de Bijbel. Vooral in Micha, de profeten. Nou, dat wordt gewoon uitgelegd in de Bijbel. Dan kan je precies zien, oh ja, daar zijn we. En onderaan de bladzij, daar staat dan in wat makkelijkere taal, staat het uitgelegd. Dus de gids, de Heere God, daar moet je bij blijven. En die heeft ook nog een boek laten opschrijven. Zodat als we daarin lezen, we bemoedigd worden onderweg. We advies krijgen. En dat krijgen jullie mee. Een mooi cadeau van de gids. Ik heb ook een Bijbeltekst voor jullie. Die ga ik jullie zo meteen, als ik de Bijbel overhandig, ga ik jullie voorlezen. En dan moet je op een moment dat je die tekst hoort, maar eens nadenken, wat heeft dat nou te maken als ik onderweg ben? Als je het nou eens moeilijk vindt, of het niet meer ziet zitten, je moet hem nog zelf voor in je Bijbel plakken, moet je alleen maar de eerste bladzij openslaan. En dan zie je weer wat de gids tegen jullie wil zeggen voor onderweg, als bemoediging. Nou, ik moet altijd met de dames beginnen, hè? Marijke, Jesaja 41, vers 10. Je hebt de langste tekst van allemaal. Vrees niet, we zijn onderweg, hè? Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ik ondersteun u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Nou, mooie boodschap voor onderweg. Marijke, alsjeblieft. Samuel. Een tekst voor onderweg. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij trekken zult. Samuel, alsjeblieft. Bastiaan. Ook een tekst voor onderweg. Nou, heeft wel erg te maken met dit verhaal. Want er waren ook heel veel bergen waar ze doorheen moesten of overheen moesten trekken. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Uit Psalm 121. Bastiaan, alsjeblieft. Matthijs. Een tekst uit Psalm 143, vers 8. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik vertrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Matthijs, alsjeblieft. Aaron, ook een tekst voor onderweg. Ik zal u onderwijzen en u leren de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Aaron, alsjeblieft. Gemeente, 5 mooie mensen onderweg samen met ons. Toen ze gedoopt werden, hebben wij ook beloofd dat we als gemeente ze zouden opdragen aan de Heere, voortdurend voor ze bidden. Gaan nu een nieuwe stap maken, mogen naar catechisatie, krijgen weer op hun eigen niveau, was je ook een beetje aan toe in Marijke, naar de zondagsschool, op hun eigen niveau onderwijs, mogen naar de plus 12. Neem ze mee in uw gebeden en vergeet ze niet. En we willen ze graag nu nog toezingen, terwijl de dominee ze ondertussen wil zegenen. Een aangepaste versie moet u er even bij pakken, Psalm 17 vers 4. De eerste 4 regels die zijn zoals ze staan. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Nou, die bescherming en dat de vijand kan woeden, dat hoorden we net wel in het verhaal van dat meisje. We hebben bescherming nodig onderweg. En wat hebben we dan nodig? Wil hen uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak hen van omhoog, bewaar ze als de appel van het oog, wil hen met uw vleugelen dekken. Dat willen we ze graag samen toezingen en thuis doet u zeker mee. De dominee wil ze ondertussen zegenen en als we klaar zijn met zingen, dan mogen jullie weer gaan zitten.